Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars die op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn via het internet, ook een hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend in de dienst waar wij het heilig avondmaal vieren is dominee Maliepaard. Achter het orgel zit Bert Howard. Morgenavond is er weer een bidstond met aansluitend een kerkenraadvergadering. U bent daar alle weer van harte uitgenodigd bij ons op de Duinweg nummer 84. Vanmorgen zijn er twee collectes. De eerste is voor de opbouw van de kerk en de tweede is voor de heilig avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Stichting Mensenkinderen in Oost-Europa. Dat is in dit geval Armenië. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden voor wie niemand anders zorgt. Van harte bij u aanbevolen straks aan de avondmaalstafel. Deze week zijn de bloemen voor dominee Maliepaard, zoals we verleden week al hadden gezegd. 22 november mochten hij en zijn vrouw gedenken dat hij 30 jaar geleden als predikant werd bevestigd. Als predikant heeft hij gediend in de gemeente Wilsum, Kamperveen, Zevenhuizen, Nijverdal en Garderen. En nu alweer 5,5 jaar in Noordwijk. Voor de dominee en zijn vrouw een moment om vluchtig terug te kijken en daarna weer snel vooruit. We bidden of de Heer de kracht en gezondheid wil geven om de komende jaren het woord te blijven verkondigen in onze eigen gemeente en op andere plaatsen. Ook via de meditaties op het radioprogramma Durf te geloven van Bo en de presentatie van Stichting Uit Uw Hand. Dominee en uw vrouw, van harte zijn de bloemen, staan aan de andere kant van me. Neem ze straks met een groet van de gemeente mee naar huis. Even kijken. Dat nog een puntje. Oh ja, de nieuwsbrieven zijn er weer. Die liggen op de hoek van de tafel voor alle mensen die nog geen nieuwsbrieven hebben gehad. Neem ze alstublieft mee, dan hoeven wij die niet mee te brengen of rond te brengen. Dan rest maar eigenlijk u alleen nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dame.
Door een vergissing mijnerzijds is er geen liturgie, dus ik zal het straks een paar keer herhalen. Ons aanvangslied zal zijn Psalm 72, een lied voor de koning, Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Psalm 72, 1, 4 en 7. Wens elkaar een goede en gezegende dienst.
Wat hij alleen doet, grote dingen zijn er om vervulde tijd. Looft God de Heer, hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer, zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, loof de Heer.
Wij willen nu een moment van stilte hebben om persoonlijk de Heer te zoeken en te bidden voor deze dienst. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heere Jezus Christus. Onze hulp en onze verwachting is vanmorgen ook van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in de eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Omdat we straks met elkaar ook het avondmaal mogen vieren, willen we nu het eerste gedeelte lezen van het Heilige Avondmaalsformulier. En daarna mag u opzoeken Psalm 130, Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2 als antwoord op de, als een soort verootmoediging. Nadat we eerst met elkaar gelezen hebben, het eerste gedeelte van het formulier. Psalm 130, vers 2, zoudt gij indachtig wezen al wat een mens misdeed. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om dit avondmaal te vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf, verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? Dan ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf. En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonde en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft, zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, omdat je oordeel niet wordt verzwaard. Maar wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, Niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Psalm 130, vers 2.
Zoudt hij indachtig wezen, al wat de mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar gij wilt ons vergeven, gij stelt de schulden kwijt, opdat wij zouden leven.
Zullen we samen ons verootmoedigen voor God, zullen we samen bidden. Heer, wat een heerlijke evangelie is dat, dat u op Golgotha zelf onze zonden verzoend hebt. En dat dat niet afhankelijk is van ons, of we wel of niet bepaalde dingen hebben gedaan, maar dat u hebt het volbracht. Want dat hebt u laten zien, laten horen. U bent daarvoor in deze wereld gekomen. Dat vieren we. Advent, verwachting. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dank u wel dat we zo samen voor uw aangezicht mogen komen. Samen, maar ook heel persoonlijk. Dat we staan voor uw aangezicht en dat u ons oproept om uit die verzoening te gaan leven. U hebt ons verzoend, maar laat je verzoenen. En dat betekent, heren, dat we niet in onszelf mogen blijven, maar onze zonden mogen belijden. Vertel, Heere God, we hebben tegen u gezondigd in gedachten, woorden en daden. Maar we doen dat vanuit die verzoening die u bewerkt hebt op het kruis van Golgotha. Dat geeft ons ook de vrijmoedigheid, maar ook de ruimte om het ook te vertellen aan u, zodat ook die zonden mogen worden weggenomen. Dank u wel dat we straks daarvan het teken en zegel zien voor onze ogen, zien aangericht en dat we daar maar aan deel mogen hebben. Maar de Heere God, help ons om dan te gaan staan in die vergeving. Dat we het ook mogen aanvaarden en toepassen in ons eigen bestaan. Dat we leven uit, u veroordeelt ons niet, u spreekt ons vrij. En dat we daaruit mogen leven. Maar Heere, help ons ook om die ander die ons iets heeft aangedaan, dan ook in die vrijheid te stellen. Want dat gaat altijd samen. U wil dat wij altijd leven uit uw vergevende liefde en ook de ander. En als er dan nog iets is tussen een en ander, wilt u geven dat we ook die ander van harte zullen vergeven. Zodat we ook vrij zijn om aan de tafel te komen en dat die ander ook vrij is. Heere, dank u wel dat u een God bent van bevrijding en verlossing en genade. En dank u wel dat we dan in die vrijheid mogen staan. En dan gaan we luisteren naar uw woord als een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. En dan gaat u ons helpen om ook dat woord te begrijpen. Want wie zijn wij dat we dat woord uit onszelf kunnen begrijpen en verstaan? Als u het ons niet vertelt, als u door uw geest ons verstand en hart niet verlicht, dan blijven we buiten die genade, dan blijven we buiten al die dingen die u in uw woord hebt neergeschreven, maar die ook waarheid mogen worden in het leven van Israël, in het leven van deze wereld, in het leven van onszelf. Heere, wilt u dat wonder doen verrichten vanmorgen, dat u zelf met uw Heilige Geest bij ons wil zijn. Als we luisteren, dat ons hart open gaat voor dat woord. En als we spreken, dat u de diener op de kansel hier, maar ook overal elders dat woord geeft, dat hij bij de opening van zijn mond dat woord van u geschonken krijgt. Dan, Heere God, dat het gaat stromen als een bron van levend water waar we ons allen aan mogen laven. En dat uw Heilige Geest dat gaat bewerken. En ieder van ons, ga, Heere God, niet iemand van ons voorbij. Maar raken ieder van ons aan door uw geest en door uw woord, zodat we mogen weten wie u bent en wie wij mogen zijn in uw licht. Want in uw licht zien wij het licht, de waarheid en het leven. Heer Jezus, openbaart u zichzelf vanmorgen aan een ieder van ons. Openbaart u zichzelf aan degene die meeluistert, later deze dienst nog zullen beluisteren, misschien wel opnieuw. Heere, geef dat we ons mogen laven aan genade, goede tierheid en uw trouw. Zodat we er weer tegen kunnen. Want, Heere God, het leven zit niet altijd even makkelijk in elkaar. We hebben soms mooie dingen, maar het valt soms ook wel eens heel erg tegen. We hebben soms wel eens dingen waarvan je zegt van, hoe kom ik daar ooit doorheen? Hoe kan ik ooit weer de zon zien schijnen? Want het is zo donker om mij heen. En dan weten we eruit, er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Dat bent u, openbaart u zichzelf. Ook in de meest moeilijke momenten van ons leven. Als we diep in een dal zitten, Heere, dan mogen we de lichtstralen van uw genade ook mogen ontvangen en zien. Zegen ook zo de gemeente. Heere, we zijn zo klein. Maar in uw ogen zijn we wel kostbaar, want dat hebt u zelf gezegd. In uw woord, een volk, God ten eigendom. En dan zijn we ook kostbaar, want u hebt ons gekocht en betaald. En we bidden u, wilt u ons staande houden door uw Heilige Geest en uw kracht. Wilt u ons geven dat we nog mogen groeien. Dat er nog meer mensen onze diensten mogen gaan bezoeken. En dat het echt tot zegen mag worden, Heere. Niet omdat wij beter zijn dan anderen, helemaal niet. Maar omdat we weten van u. En dat, daar willen we zo heel graag bij blijven, maar ook uitdragen. Geef ons kracht en moed om gemeente van u in deze tijd hier in Noordwijk en omgeving te kunnen zijn. En weer van ons het boze en het kwade. Heere, leid ons allen niet in verzoeking. Verlos van de boze, om Jezus wil. Amen. Eerste advent, dat betekent dat we onze aandacht gaan richten op het komend kerstfeest. Advent, u weet het allemaal, betekent verwachting. Hè? We verwachten. We zijn in blijde verwachting, zijn we. Mooi, hè? In blijde verwachting. En we verwachten natuurlijk de eerste komst, maar die is al geweest. En de tweede komst van de Heer Jezus, die komt. En daar willen we ook klaar voor zijn. We gaan lezen uit Genesis 49. We zoeken op Genesis hoofdstuk 49. Waarin al iets over die verwachting wordt verteld. Genesis 49. Dat zijn woorden van Jacob voordat hij gaat sterven. Hij zegent zijn zonen. En wij nemen de zoon Juda onder onze aandacht. Vanaf vers 8 tot en met vers 12. Dus Genesis 49, vanaf vers 8 tot en met 12. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Dat is ook de tekst voor de vanmorgen, vers 10. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn, zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. totdat Silo komt. En over Silo gaan we lezen in het Nieuwe Testament, in Lucas hoofdstuk 1. Wij zoeken op hoofdstuk 1 van het Evangelie naar Lucas. En we lezen een paar versen uit Lucas 1 vanaf vers 30 tot en met 33. Engel Gabriel die Maria, bij Miriam, Maria op bezoek is en die een blijde boodschap gaat brengen. Prachtig. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart. Om er ook uit te gaan leven. We zingen nu vanuit de gezang 125. We zoeken op gezang 125. En dan daarvan vers 1 en vers 4. O kom, Emmanuel. Het is 125, vers 1 en vers 4. O kom, gij sleutel Davids, kom. Ja, gezang 177, mag u vast opzoeken. 117. Hoe zal ik u ontvangen? Vers 1 en vers 4. 117, daarvan het eerste vers, hoe zal ik u ontvangen? En vers 4, ik lag machteloos gebonden, gij komt en maakt mij vrij. De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, de aartsvader Jacob is aan het eind van zijn leven gekomen. Hij is ongeveer 147 jaar daar als we lezen dat hij zijn zonen gaat zegenen. En wat is dat? Nou, hij maakt bekend wat er in later tijd hen zal overkomen. In later tijd. Eigenlijk staat er aan het eind van de dag. Dus Jacob zegent zijn zonen met een profetie. Van dat zal jullie en je nageslacht overkomen. Niet nu al, maar nou ja, een stuk verderop. En we weten, Jacob heeft 12 zonen. En de eerste was Ruben, de eerstgeborene. Maar die kreeg niet het eerstgeboorterecht. Ook Simeon niet, de tweede. En Levi niet, de derde. Maar toen komen we bij Juda, dat is de vierde zoon van Jacob en Lea. En we horen dan van Juda, jij bent het. Wij zouden zeggen van nou dan krijgt Juda dat eerstgeboorterecht. Maar dat is niet waar. Jozef krijgt het eerstgeboorterecht. Dat lezen we ergens anders. En toch horen we dat Juda de koningsstam zal zijn. De koningsstam. Want de scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Dus dat betekent heel duidelijk dat Jacob door God geleid en door de Heilige Geest geleid nodig vindt dat Juda wordt aangewezen als degene die heersen zal. Dat is de stam waaruit, nou ja, denk maar David gekomen is en later ook de Messias. Dus Jacob heeft het allemaal al voorspeld. Dus als we denken aan kerst, dan valt dat natuurlijk niet zomaar uit de lucht. Op een gegeven moment is de Heer Jezus geboren. Dat is al zo lang aangekondigd, verwacht. Hoewel je vroeg je af of mensen echt op de komst van de Heer Jezus zaten te wachten. Zitten mensen nu op de komst van de Heer Jezus te wachten? In ieder geval, het is al zo lang daarvoor aangekondigd. En zelfs voor Jacob horen we dat de Heere God aan Abraham, de opa van Jacob, belooft dat uit hem de Messias zal geboren worden. Dus de Heere God heeft er een belofte gegeven, Abraham, Isaac, Jacob. En Jacob gaat nou die belofte van de Messias in ieder geval. Uit u zullen alle geslachten der aardbodem gezegend worden. Nou, dat loopt dus via de lijn van Juda. En dat die lijn ook elke keer bevestigd wordt, dat is wel duidelijk. Want misschien ken je de naam Biliam wel. Biliam. Op een gegeven moment wordt Biliam ingehuurd door vijanden van Israël om Israël te vervloeken op weg naar het beloofde land. Maar Biliam kan niet vervloeken, die kan alleen maar zegenen. En die zegt, er zal een ster opkomen uit Jacob. En een scepter in Israël. Met andere woorden, van die ster, denk maar aan de Jacobster of de Davidster. Nou, je zou kunnen zeggen, daar is het allereerste begin van de aanduiding, een ster in Jacob en een heerserstaf in Israël. Met andere woorden van, kijk, ook Biliam, iemand van buiten die door de geest van God verhinderd is om kwaad over Israël te spreken, die heeft het ook over die heerserstaf, over degene die in Israël zal opstaan. Nou, we weten allemaal, als je die lijn volgt, dat is zo mooi, hè? Als je die lijn volgt van het Oude Testament, je zou kunnen zeggen, als bij Abraham begint, dan loopt die lijn allereerst door naar David. Want we weten dat David uit de stam van Juda werkelijk ook deze profetie al in vervulling doet gaan. De Heere God doet dat via David. Eerst was Saul. Saul was gekozen, maar Saul werd verworpen voor Gods aangezicht als koning te zijn vanwege zijn ongehoorzaamheid. En dan moet Samuel, die oude profeet Samuel, moet naar Isaïe. Isaïe. En Isaïe is weer uit die stam van Juda. En de achtste zoon van Isaïe wordt nu door de Heer God aangewezen, gezalfd tot koning over Israël. Dan zie je eigenlijk dat er tussen, laten we zeggen, Jacob en David bijna 1000 jaar ligt. En toch maakt God zijn belofte daarin waar, door de zegening die Jacob over Juda heeft uitgesproken. David, een man naar Gods hart, degene die de koning is en die, en dat is het eerste, die verenigt dat hele volk rond Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. En ook zijn zoon Salomo is koning over dat hele volk. Maar dat heeft dan niet zo ver lang geduurd daarna, want dan zie je daarna een scheiding plaatsvinden tussen de twee en het tienstammenrijk. Een deel wordt voor van, als het ware, de stam van Juda afgescheurd. Het grootste deel. En dat komen we eigenlijk ook wel een beetje tegen in deze profetie. Want hier wordt gesproken over de leeuw van Juda. Dus Juda is de stam met een symbool van een leeuw. In Openbaring komen we dat ook tegen. Dus als de Heer Jezus wordt aangemerkt, dan is het, zie de leeuw uit de stam van Juda. De blinkende morgenster. De wortel Davids. Dus ook Jezus komt uit die stam voort. En dan is het zo dat in die tijd van Salomo daarna dat rijk wordt afgescheurd. Dus die leeuw die vermindert wat betreft dat aan kracht. En dat zou je volgens Calvijn in ieder geval ook kunnen lezen in dit gedeelte hier. Juda is een leeuwenwelp, van je prooi ben je opgestaan mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? Eigenlijk zegt Calvijn van, weet je, het lijkt wel of de Heere God al duidelijk maakt dat die leeuw, die staat niet, maar die ligt. En wie zal hem opstaan? Dus met de andere woorden, je ziet al een stuk vermindering van de kracht van die leeuw. En toch blijft wat God heeft gezegd via Jacob aan Juda van kracht. Want als we nu van David naar de Babylonische ballingschap verder gaan, dan is het ongeveer 500 jaar. En dan zie je eigenlijk dat bijna de taak en de macht van dat koningschap is uitgespeeld. Want die macht die gaat als het ware, die wordt veroverd, Babylonische ballingschap. Ook die koning die gaat in ballingschap. Die wordt zelfs, zijn ogen worden verduisterd, zijn zonen worden voor zijn ogen worden neergestoken. Dus wat is er dan nog over van die heerschappij van Juda? Eigenlijk niet zoveel meer. En daarna, die 500 jaar daarna, zie je het steeds minder worden. Dus na de Babylonische ballingschap is er wel sprake van Zerubabel en Shealtiel. Dat zijn wel uit het huis van David. Maar in de tijd van de geboorte van Jezus, wat is er over van het huis van David? Althans van de heerser, de scepter. De scepter betekent dus een heerser. Degene die de scepter zwaait, dan weten we ook van, dat is degene die het voor het zeggen heeft. Nou, dat was Juda, die zwaaide de scepter, door God gezalfd. En de heerserstaf, dat wil eigenlijk zeggen, dat betekent van degene die de wetgever is. Dat staat er eigenlijk. Dus de scepter zal van Juda niet wijken, de heerserstaf van voor zijn voeten of tussen zijn voeten. Eigenlijk de wetgeving. Een koning, die was koning bij de gratie van God. Die mocht niet zijn eigen zin doen, maar die moest luisteren naar de wet van God. Hij moest eigenlijk die wetten van God daarvoor staan en die wetten ook gehoorzamen. En dat ging natuurlijk fout in het leven van de nakomelingen van Juda en van de koning. Hoe vaak hoor je niet van een goddeloze koning die zijn eigen zin deed met alle gevolgen van dien. Het is niet voor niets dat Juda en het hele volk in ballingschap is gegaan vanwege het feit dat ze niet deden naar de wil van God. En daar zit iets in, van als je bij de Heere blijft, dan mag je zegen ontvangen. Maar als je de Heere loslaat en je zou kunnen zeggen, je eigen weg gaat en je eigen wil doet witteloos, dan heb je ondergang te vrezen. En dan zie je het dus zo mooi, als je Matthäus leest, dan staat er in de geslachtsregister van Jezus dat het 3 keer 14 generaties zijn. Matthäus 1, moet u maar eens kijken. Thuis, er zijn 14 generaties van Jacob, of eigenlijk de Abraham naar David. 14 generaties van David naar de Babylonische ballingschap. En 14 generaties van na de Babylonische ballingschap tot aan Jezus. 42 generaties. En toen dacht ik van 42 generaties, hey, 42, dat komt mij bekend voor. Daar hebben wij het ook over gehad in de Bijbelstudies. Weet je wel, toen we Openbaring met elkaar behandelden, kwam dat woord 42 elke keer weer terug. De 42 maanden waarin het beest bezig was, of die 1260 dagen. Toen dacht ik, voor Christus is het 42 en ook na Christus is het 42. Wat dat precies, hoe je dat dan precies moet uitleggen, dat is een tweede. Ik vind het wel opvallend. Dat zijn zo van die lijnen die je even mag zien, hè? In de Bijbel. En dan ontspringen allerlei gedachten erover. Die zal ik maar niet met u delen, want dat zijn mijn gedachten. En dan dat weet ik niet of het woord van God dat ook zo ziet. Maar dit zien mogen we wel ontdekken. Als je dan ziet van dat koningschap is verbonden aan Juda tot aan de Heer Jezus, dan weet je dat hij degene is die ook uit de stam van Juda komt, hè? Jozef, een nageslacht van David, die ondertrouwd was met Mirjam, Maria. En juist de Heer Jezus zoekt Maria, Mirjam op met eigenlijk die prachtig mooie boodschap dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren. Dan weten we, hier zien we ook iets van dat koningschap al in zich. Want dat woord, en zie de maagd zal zwanger worden en de zoon baren, dat weten we, dat komt uit Jesaja terug. Want die goddeloze koning Achas, dat was ook een uit het geslacht van David, nakomeling van Salomo. Die had het moeilijk en die moest strijden te voeren. En toen kwam Jesaja naar die koning Achas en die geeft hem die belofte. Want zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Immanuel geven. Opnieuw zie je dat de Heere God via die lijn eigenlijk van David en nakomelingen bevestigt dat Immanuel komt. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Immanuel geven. En als je Matthäus leest, broeders en zusters, dan zie je dat de engel tegen Jozef deze profetie aanhaalt als het gaat over Jezus, over Yeshua. Hij die redt, God redt, God geeft heil, betekent dat. Wat zien we dus? Dat Jacob belooft dat de heerser, dus de scepter van Juda niet zal wijken. En de heerserstaf, totdat Silo komt. En Silo betekent hij die er recht op heeft. Hij die recht heeft op de koningstitel. Hij die recht heeft op, je zou kunnen zeggen, als Messias, als gezalfde te heersen. En dat is de Heer Jezus. Want de engel Gabriel zegt tegen Maria, je zult zwanger worden, een zoon baren, je zult hem de naam Yeshua, Jezus, geven. Want hij zal zoon van de Allerhoogste zijn. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Heb je het? Dus alles weg lijkt te zijn. Er is niets meer van over. Het is de vervallen hut van David. Zal de Heer herstellen. De afgehouwen tronk van Isaïe. Dat lezen we ook weer. Dat de afgehouwen tronk van Isaïe, dat een twijgje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Wat is over van die belofte? Wat is over van het huis van David? Nauwelijks of niet. En dan op Gods tijd gaat toch die belofte in vervulling. En dat gaan we vieren. Dat God dus een koning geeft en gegeven heeft uit het huis van David. Die zal zitten op de troon van David. Die zal heersen over Jacob tot in eeuwigheid. Dus met andere woorden, van hij is de koning der koningen en de Heer der heren. Die zal heersen over Israël en over Jacob. En dat is zo mooi, want dat hadden die wijzen uit het oosten wel begrepen. Toch? Want wat kwamen ze zoeken? De koning der Joden. Dus ze hadden wel begrepen dat ze, want ze zagen het in een ster. Er is een koningskind geboren. En waar ga je dan naartoe? Naar Jeruzalem. Nou, de Bijbel zegt in Bethlehem. En daar vonden ze het kind in de kribbe. En dat is nu juist de echte koning uit het huis van David, die heersen zal over het huis van Jacob, over Israël, tot in alle eeuwigheid. Nou, broeders en zusters, hoe lang duurt dat? Als de Bijbel zegt van via de engel, denk maar aan wat daar staat in Lucas 1, nou, hij zal heersen, neem het er maar bij. En we mogen Gods woord absoluut serieus nemen, helemaal, want hij maakt zijn belofte waar. Hè? Dat is ook waarom de Heer zo betrouwbaar is, omdat hij doet wat hij gezegd heeft. Dan horen we toch over de Heer Jezus die mooie woorden van hij zal groot zijn en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen en hem zal God zal hem de troon van zijn vader David geven. Wat is dat voor troon? Wat is dat voor koningschap? Wat is dat voor koningschap? Wat was het koningschap van David? Het was een heel lijfelijk koningschap. En zo is het koningschap van de Messias ook een lijfelijk koningschap. Maar het is wel de vraag of de mensen dat aanvaarden. Want ook David had een probleem, hè? David, die koning, tot koning was gezalfd. Nou, Saul die wilde het niet. En het kostte wel moeite dat het hele volk Israël hem als koning zou gaan zien. Dat kostte heel wat tijd en moeite. Broers en zusters, wat zien we in de tijd van Jezus? En in de tijd daarna, dat heel veel mensen uit dit volk hem niet als koning aanvaarden. En Calvijn zegt, en dat is zo mooi, de Heere God heeft via de Heer Jezus de troon onder Israël opgericht, van het huis van David. Hij heeft hem opgericht onder Israël. Ja, het is niet voor niets dat boven zijn kruis hing, dit is de koning der Joden. Hij is degene die koning is over het huis van Israël nog steeds. En dan zou je zeggen, ja, maar daar zie je niet zoveel van, want toen niet en ook nu niet zie je dat hij aanvaard wordt door heel veel uit Israël. En dan nog opnieuw zou je kunnen zeggen, soms hebben Da Costa, u kent Isaac Da Costa wel, althans ik noem hem wel eens, die zei, vind ik een hele mooie verklaring, die zegt van, weet je, voor God is het helemaal geen probleem. Weet je, er is een moment dat God zegt, er zij licht en er was licht. Dat heeft geen tijd geduurd. Zelfs geen nano van een seconde, zei Yossi Ben Zvi laatst. Als God spreekt, hij spreekt boven de tijd, dan is het er. Het heeft geen nano van een seconde geduurd voordat het licht er was. Dus voor God is het geen probleem of het een moment is, of nauwelijks een moment, of dat het 1000 jaar zal duren. Denk maar aan Abraham, die op een gegeven moment een belofte kreeg over een nageslacht en dat heeft 25 jaar geduurd. Maar voor God is het geen probleem of het nou in een fractie van een seconde of juist daarvoor nog is, of dat het zo lang duurt. Het heeft 2000 jaar lang geduurd totdat die Silo kwam en hem zullen alle volken gehoorzamen. Want dat is het mooie. Het mooie nu van deze koning is dat hij niet alleen over het huis van Israël zal heersen, maar dat deze koning zal heersen over alle volken. Dus het wordt een uitbreiding. Eerst is het David, Salomo, tot aan Jezus is het over dat volk. Met de Heer Jezus wordt er een verbreding gegeven. Hij zal zitten op de troon van David over dat volk, maar hem zullen de volken ook gehoorzamen. En dat is er nou gebeurd met de Heer Jezus. Zijn koningschap is verbreed. En het bijzondere is dan dat heel veel uit de volken zoals wij de koning der Joden aanbidden. Hè? De Heer Jezus is nog steeds koning uit het huis van David. Wij aanbidden als gelovig uit de volkeren de koning van Israël. En dan vinden we hem zoals hij is. En waarom doen wij dat? Nou, omdat En daarom vieren we avondmaal, omdat hij gekomen is om een dienaar te zijn. Als koning een dienaar en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij is gekomen door zijn kruis en door zijn opstanding een streep te halen door alles waardoor je zelf denkt het kunnen verdienen. Geen eigen gerechtigheid. We hebben met de Bijbelstudie daar heel erg bij stilgestaan. Geen eigen mogelijkheid om echt recht voor God te staan. Geen eigen gehoorzaamheid. Geen eigen wetsbetrachting. Daar haalt hij allemaal een streep door. Dat is juist de moeite met velen in Israël. Want ze willen zo graag nog die gerechtigheid van God ervaren. Maar nog een eigen gerechtigheid naar de wet. En daardoor vallen ze over die steen die God gelegd heeft. Velen in Israël vallen nog over de koning der koningen en de heer der heren. Staat niet voor niets dat hun verwerping de verzoening der wereld is. Dat wil zeggen, doordat zij Christus verworpen hebben, is het heil ook gedeeld met ons. Maar er staat ook nog verder, hun aanneming van de Messias is leven uit de dood. Ik vind het zo'n geheim, broeders en zusters. Het kruis van Christus is een geheim voor Israël en voor ons. Een geheim. En als je dat gaat leren ontdekken, dan zie je bij Israël, ook een val, een verwerping, is het kruis, zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd spreekt Paulus en anderen ook over een opstanding. Ganse Israël zal behouden worden. Eerst moeten velen uit het heidenen tot geloof komen. En dan zal gans Israël behouden worden. Ook weer die kruis en opstanding. En in ons leven en in het leven van Israël gaat het om het kruis en de opstanding. Kruis betekent dat je gaat ontdekken dat niets, maar ook niets, je aanvaardbaar maakt voor God uit jezelf. Helemaal niets. Vandaar dat we zingen, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. En daarom kan je ook niet zeggen van Heer God, u moet wel. Nee, het is genade van God. Hij geeft door zijn offer mij verzoening, vergeving, nieuw leven. En daarom mag ik alles afleggen, alle zonde, alle duisternis, alle dood. Paulus zegt, alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ik leg het allemaal af. Zo mag je het vanmorgen afleggen bij het kruis van Christus. Al je eigen gedachten, eigen dingen. Want het helpt je niet om in de hemel te komen. Maar wat mag je dan aandoen? Nou, Christus zegt, dit is mijn lichaam. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Hij biedt zichzelf aan. Hij biedt jou, de koning der Joden, de heerser, zichzelf aan. En als je daaruit leeft in geloof, dan ontvang je wat die koning allemaal is komen doen. Wat dan? Jouw eeuwig leven geven, vergeven, nieuw leven. Nou, noem maar op. Dat is, hij heerst over ons. En broeders en zusters, dat het niet alleen is een soort inleg kunnen met betrekking tot Romeinen, maar als je Hosea leest, dan zie je eigenlijk dat de Heere God dat al zegt over Israël. Ze zullen een tijd lang, heel lang, blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder al die dingen, totdat ze zich bekeren tot de Heere hun God en tot David hun knecht, zijn knecht. In de laatste dagen. In de latere tijd. Dat is precies hetzelfde woord als Jacob gebruikt. In de laatste dagen zullen ze zich bekeren tot hun heren. En zo zijn er nog maar meer teksten. Broeders en zusters, we mogen het avondmaal gaan gedenken in deze adventstijd. Vanuit het besef dat God zijn belofte ook in u en mijn leven waarmaakt. En dat hij voor Israël en voor ons een heerlijke toekomst heeft. En nu nog is het, we zien nog door een spiegel in raadselen. Nu zien we als het ware nog niet alles. We zien nog niet dat Christus koning is. Voor Israël en over de volkeren. We zien nog veel andere dingen. Maar God zal het doen op zijn tijd en wijze. En tenslotte dat hij ons allen nieuw maakt. Zie, ik maak alle dingen nieuw door zijn kruis en door zijn opstand. En nogmaals, ook Israël gaat daardoor heen, door zijn kruis en door zijn opstanding. En dan is er voor Israël en voor ons hoop voor de toekomst. Amen. Gezang 117, 1 en 4. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Samen danken en bidden. Ik wil een bijzonder voorbeden doen voor Loes, de vrouw van Chris. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis met een geklapte long, maar er zijn onderzoeken bezig. En we staan heel erg open. We weten niet wat de uitslag zal zijn. Dus ze heeft al jaren last van de buik en we wachten met spanning af. Chris is mijn broer trouwens. Ja, voor degene die dat nog niet weet. Fijn dat hij in ons midden is. We zullen ook bidden voor andere zieken. Ook in ons midden, uit ons midden. We bidden voor een zegenrijke avondmaal. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat wij weten mogen dat u uw belofte waar maakt. Dat u dingen doet in een minder dan in een fractie van een seconde, een nanoseconde, of nog meer helemaal niet, omdat u boven de tijd bent, maar dat u ook in die tijd werkt door soms dat wij voor ons idee heel lang moeten wachten, maar dat u toch uw belofte waar maakt naar Israël, naar Juda, via de Heer Jezus en naar het hele volk van Israël en naar alle mensen, want er zal een banier worden opgeheven en de volken zullen hem zoeken. En dank u wel dat we zo ook de mogen geloven vanmorgen in de wortel van David, de blinkende morgenster. We mogen geloven, Heer Jezus, in uw kruis en in uw opstanding. We mogen geloven dat u de koning der koningen bent en dat uw eigen gebied Israël is en dat u ook ons erbij hebt gevoegd dat ze erbij mogen horen. Helemaal geen tweederangs burgers, maar burgers van een rijk dat uiteindelijk zijn beslag zal vinden als u terugkomt uit de hemel en zal heersen op aarde en in de hemel op weg naar die heerlijke toekomst. Heer, hoe dat zal zijn weten we niet. Soms ontdekken we iets uit de Bijbel, zeggen we, hé, wat opvallend. 14, drie keer 14 generaties tot Christus, 42 en dan 42 daarna. Hoe zit dat dan? Heer, help ons om niet te gaan speculeren, maar wel te zien dat u dwars door alles heen die lijnen trekt. En dat we weten, u maakt uw belofte waar, ook in ons leven. En daar willen we op terugvallen. Wat u ons beloofd hebt, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Zeker is dat belangrijk. Heer, als je moeite en verdriet ondervindt, we bidden u voor de situatie van Loes. We bidden u, Heer, geef dat, ja, het is best een hele spannende tijd. Wilt u helpen en ondersteunen? Geef ook dat er nog tijd van leven zal zijn, dat er toch weer herstel mag zijn. En ja, als de boodschap misschien heel naar is, dat u bij haar wil zijn, bij Chris wil zijn, maar dat ze het ook onder de ogen kunnen hebben. En Heer, wilt u daar nog verandering in brengen? Dat u nog geven wil wat zij nodig hebben op dit moment en ook in morgen en overmorgen. En elke dag maar weer, dat ze bemoediging en kracht mogen ondervinden en dat u het nog ten goede wil doen keren. Heren, we weten niet wat de uitslag zal zijn, u weet het wel, maar wilt u hen dragen? Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En zo wilt u ook met ons zijn. We bidden u voor de Annette, we bidden u voor Anneke, we bidden u voor de broeder Dekker en broeder Hoek. Zo zijn er best wel wat zieken in ons midden en mensen die moeite en verdriet ondervinden. Wilt u bemoediging geven, uitkomst geven en geven dat ze door alles heen toch iets van uw troostende en bemoedigende hand mogen ontvangen en dat ze, waar het mogelijk is, ook weer in ons midden zullen kunnen zijn om samen met ons die maaltijd van het kruis en de opstanding van Christus te gedenken, te vieren en daar het kracht put. En dat willen we gaan doen, Heer. We bidden u voor het volk Israël, die zo in een hoekje gedrukt wordt, ook afgelopen week weer, door de VN. En zelfs Nederland doet daar huichelt mee. Wat betreft de veroordeling van Jeruzalem zou helemaal niets te maken hebben met Israël. En al dat soort leugens, wat nu voor waarheid wordt aanvaard in de VN. Waar zoveel landen bij elkaar zijn, heren, we zien dat de leugen gaat heersen boven de waarheid. En geef toch dat ze mogen ontdekken dat ze toch aan het kortste eind zullen trekken. Want uw waarheid, God zal zijn waarheid nimmer krenken en eeuwig zijn verbond gedenken. Dat doet u naar Israël toe, maar doet u ook naar ons toe. Heren, wat heerlijk is dat we mogen leven uit wie u bent, uit de waarheid en uit het leven. En als we daar moeite mee hebben en we worstelen daarmee en we zijn daar we hebben grote vraagtekens. Heren, wilt u helpen, niet loslaten, maar de weg wijzen en geven wat nodig is om in u de troost te vinden. Zo willen we ons richten op het avondmaal. Troost ons, bemoedig ons, sterk ons. Heren, en nu ook binnen voor Lini, dat ze ook herstellen mag, wat betreft haar been. En zo bidden we u voor ieder, misschien in onze gedachten, die het moeilijk heeft of die u nodig heeft. Heren, Kyrie Eleison, ontferm u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan nu onze gaven geven. En fijn dat je er bent, Anneke. Mooi. Kijk, zo wordt een gebed direct verhoord. We mogen ons gaven gaan geven en daarna gaan wij ons klaarmaken om verder het avondmaal te vieren. Dat doen we door allereerst ons geloof te belijden. En doen we staande en daarna lezen we verder in het avondmaalsformulier. Met de gemeente van de Heer Jezus in Israël en in de hele wereld belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gaat u zitten. Zoals gezegd willen we ons nu verder gaan richten op de vreugdevolle, maar ook diepe ontmoeting met de Here. En we willen daartoe lezen het tweede gedeelte van het formulier. Zoekt u gezang 358 maar vast op. Dan hebt u die al bij de hand. Gezang 358. Hij, de Heer Jezus, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen hij zei: het is volbracht. En we zingen dan het eerste couplet van gezang 358. Geeft het avondmaal ons de zekerheid dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus behouden kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van Gods waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Hij wijst ons op Jezus, die geest door wie wij in plaats van onze dood het leven ontvangen. In plaats van onze schuld de gerechtigheid ontvangen. In plaats van onze onreinheid de heiligheid ontvangen. En in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Luther noemde dat de vrolijke ruil. Alles mag je, alles wat je hebt mag je inruilen tegen alles wat Christus heeft. En dan zeg je, ik heb mijn God, dat is genoeg. Het is allemaal voldoende. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Want de apostel Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen, ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. Wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus, naar de bruiloft van het Lam, in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn, alles in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd. Het verzoenend lijden en sterven van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij bidden, u wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan hem, onze Heer en Heiland, zullen overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. We hebben u zo brood nodig. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons ook uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar dat we in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht om ook wanneer er moeite, verdriet en verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat we onszelf verloochenen, onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met groot verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waarin hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en pleit. En die ook ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broers en zusters, verheft nu uw harten in de hemel. Want daar is Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. En twijfel niet, maar geloof, dat u door de werking van de Heilige Geest, die hier is, net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. We zingen nog als inleiding op ons gaan naar de tafel vers 2 en vers 4... van 358. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan u dis, het heilige feest van uw gedachtenis. En wie geeft het brood dat hongerigen voedt? Oh ja, en neem alsjeblieft de ELB mee aan tafel, want dat laatste lied komt uit de ELB.
Yeah.
zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Here is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij dankzeggen, uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allemaal uit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Omdat het één brood is, dat sprak mij erg aan vanmorgen, zijn wij hoeveel één lichaam. Toen dacht ik van, wat is dat mooi, hè? Eén lichaam. Kijk eens naar je eigen lichaam. Je hebt alles nodig. Normaal, als je gezond bent, dan heb je niet in de gaten wat het allemaal, wat het voor een mooi product dat lichaam allemaal is, hè, door God geschapen. Maar als er dan iets is wat mankeert, dan merk je van, dat merk je. En wat is het dan mooi dat de Heer God zegt van, weet je, ik ben degene die als het ware dat lichaam in stand houdt. Maar jij mag een hand zijn. Of je mag een oog zijn. Of je mag de mond zijn. Of je mag, noem maar op, wat zit er allemaal in het lichaam. En dan zegt de Bijbel van, wat is het mooi. En dat betekent dus dat de hand kan niet zeggen tegen de voet, jij hoort er niet bij, ik heb jou niet nodig. En het oog kan niet zeggen tegen het oor van, nou ja, dat kan wel zonde. En ook dat kleine pinkje, ken je het verhaal van dat kleine pinkje? Hoe kan ik het vertellen? Van het lichaam, de gemeente ging uit wandelen. En het pinkje, dat wilde natuurlijk ook mee. Maar dat oog zag helemaal niet zitten. Oh, jij hoort er niet bij. Jij bent van geen allerlei waarde. Voor mij. Stel niets voor. Maar heel verdrietig natuurlijk, hè, dat puntje. Heel verdrietig. Nou ja, ze gingen toch uit wandelen en iedereen was vrolijk, iedereen was blij, enzovoort, enzovoort. En op een gegeven moment, het was mooi zonnig, en toen kwam er een vliegje. Pats, in het oog. En dat hele lichaam stond stil. Dat was helemaal ontregeld. En die dikke duim die denkt van, ik zal het wel proberen. Maar dat lukte voor geen meisje. En iedereen probeerde het totdat het kleine pinkje zei van, mag ik het ook eens proberen? En ja, heel precies. Het vliegje werd heel precies naar de binnenkant geschoven en eruit gehaald. Dat kleine pinkje was op dat moment van levensbelang voor de hele gemeente. En zo zegt de Heere God tegen ons allen, nou ja, misschien voel je je net zo'n klein pinkje. Helemaal niet belangrijk. Wat ben ik nou? Wat stel ik nou voor? En dan zegt de Heere Jezus, ho. Jij hoort tot het lichaam. Ik heb je gekocht en betaald. Je deelt erin. En er zal een moment komen misschien, waar het hele lichaam jou precies nodig, of ik jou nodig heb om dat hele lichaam te zegenen. Dus broeders en zusters, laat dat dan ook uw zegen mogen zijn. Dat de Heer zegt, ook al ben je in de ogen van de ander en van jezelf maar zo'n klein pinkje, voor mij ben je heel belangrijk. Voor mij ben je onschatbare waarde. Ik heb jou gekocht en betaald. Broers en zusters, zo mogen we samen ook weer verder gaan. Wees voor de anderen een klein pintje. Zullen we samen staan en zingen? Machtig God, sterker ons, 351. Machtig God. Of doe ik het nou verkeerd? Want nee hoor, wacht even. Nee, wacht even. Nee, sorry. Nee, 341. Sorry, Heere God, u loven wij, want anders krijg ik problemen met onze wachtlijst. Ja, goed. Heere God, u loven wij, de Ambrosiaanse lofzang. Ja, 311. Wat fijn dat ik het hoor. Zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen.